Goedemiddag, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht en mijn naam is Aad Kaan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Onze voorganger vanmiddag is dominee D. Kwant, organist is Wilco van de Velde, piano wordt bespeeld door Elise Baai. Welkom en mededelingen, daarna zingen we gezang 254 vers 2, 3 en 4. Dus gezang 254, vers 2, 3 en 4. Stilgebed, votum en groet. Daarna zingen we Psalm 149, het eerste en tweede vers. Psalm 149, het eerste en het tweede vers. Dan bidden we om de opening van Gods woord. Daarna lezen we uit de schrift uit Filippenzen 3, vers 1 tot en met 11. Schriftlezing uit Filippenzen 3, 1 tot 11. Daarna zingen we Psalm 34, 1, 4 en 9. Psalm 34, vers 1, 4 en 9. De kinderen gaan dan naar de zonderschool. Er wordt dan gecollecteerd voor de kerk en voor de zending. Voor de kerk en voor de zending. De verkondiging heeft als thema De Geest leert. Na de prediking zingen we gezang 192 vers 1, 2, 5 en 6. Gezang 192, het eerste, tweede, vijfde en zesde vers. Na dit zingen spreekt de dominee de dankzegging en de voorbeden uit. Daarna zingen we Psalm 105, het eerste en het tweede vers. Psalm 105, het eerste en tweede vers. Na het zingen spreken we de geloofsbelijdenis uit. Daarna zingen we Psalm 105, het 18e vers. Psalm 105, het 18e vers. En daarna spreekt de dominee de zegen uit. Wij wensen u een gezegende dienst.
Hartelijk welkom, ook de meneer Kwant, hartelijk welkom die onze voorganger is. Er zijn geen mededelingen. We gaan beginnen met het zingen van gezang 254, vers 2, 3 en 4. U Vader, u aanbidden wij, wij zingen u ter ere. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Verhef uw harten tot God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten wij zingen. Psalm 149 vers 1 en 2. Halleluja, laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen. Psalm 149, vers 1 en 2. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Trouwe Heere, grote God, een lied als dit schittert aan alle kanten. U legde het door uw Heilige Geest al uw oude volk Israël zoveel duizenden jaren geleden op de lippen. Volk van God, loof hem die u schiep. Israël, dank hem die u riep. Trek Sion in een blijde stoet uw koning tegemoet. Zo zong dat oude volk van u het al. En zo zingen wij het nog, in navolging van hen. U aanbidden wij, u danken wij voor uw wonderbaarlijke goedheid, die u altijd weer opnieuw aan uw gemeente wilt geven, en aan de leden van uw gemeente. U danken wij dat u de God bent die spreekt, dat u de God bent die beloften geeft, dat u de God bent die aan die beloften vasthoudt en die ze vervult en die ze niet verwaarloost. U danken wij dat u de God in de hemel bent die mensen op de aarde zoekt en aanspreekt. Want Heere God, als we dat doordenken, dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Wij mensen op de aarde, met al het verkeerde, al het kwade, al het gebrokene dat in ons leven is. En u, de grote, heilige, reine God in de hemel, wij kunnen tot u niet genaken. Wij kunnen tot u niet reiken. Onze handen zijn hopeloos tekort, maar het is ook allemaal niet nodig. Want u komt uit uw hemel en u zoekt ons mensen. Hoe verkeerd we ook in elkaar zitten, hoe ver we ook bij u vandaan zijn, u overbrugt die afstand. En waar, Heere, hebt u dat duidelijker en helderder gedaan dan toen uw Zoon op deze aarde kwam? Beter bewijs van uw liefde en ontferming is er toch niet. En daarom mogen wij de lofzang gaande houden. Daarom mogen wij de Bijbel telkens weer openen en zo uw stem horen. U spreekt daar immers uit. Wij bidden u, geef ons dat stille ontzag, die ongelooflijke verwondering en ook die heilige aandacht en eerbied die daarbij past. Geef dat door uw Heilige Geest, want zelf kunnen wij het niet. Maar door uw Geest kan het gebeuren en zal het ook gebeuren, waar die Geest onze harten openbreekt. Wij bidden daarom. Laten we er naar verlangen en naar zoeken. Maar zoekt u ons vooral en hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen, Filippenzen 3, vers 1 tot en met 11. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 11. En in mijn herinnering, maar ik kan het hier niet zo makkelijk zien, gaat u dan collecteren, geloof ik, hè? En dan weer zingen. Of is het andersom? Ellie, jij weet het. Eerst zingen en dan collecteren. Goed. Nou, dan gaan we het dus zo doen. Na de schriftlezing zingen we Psalm 34, vers 1, 4 en 9. En dan vindt de collecte plaats. Wat zei? En dan is de zonderschool. Ja. Ja, maar dat gaat geloof ik altijd vanzelf. Ja. Dat zullen de kinderen niet vergeten, denk ik. Ja, dat de zonderschool is. Nee, dat vergeten jullie niet. Dus dat hoeft de dominee niet te zeggen. Maar het is ook wel netjes om het natuurlijk wel te doen. Het is onderdeel van de liturgie. Ja. Dus, bij deze. Filippenzen 3. Verder, mijn broeders, verblijft u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij, die God in de geest dienen en die in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wel als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijd vormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is uit Filippenzen 3, vers 3. Filippenzen 3, vers 3, daar zegt Paulus, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en die in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. En na de verkondiging zingen wij gezang 192, vers 1, 2, 5 en 6. Gezang 192, vers 1, 2, 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik wilde vanmiddag nog maar eens met u en jou aandacht geven aan een aspect van het werk van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest in ons leven wil doen. Dat past natuurlijk op zich goed bij dit stukje van het kerkelijk jaar. Het is nog maar 2 weken geleden dat wij het Pinksterfeest hebben gevierd in de kerk. De uitstorting van de Heilige Geest. Dik 2000 jaar geleden. Toen hadden we het natuurlijk, net als alle andere gemeenten, over de Heilige Geest. Hoe kan het ook anders? Daarna volgde vorige week zondag de zondag over de drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. En ook daarin komt natuurlijk dan iets van de geest ter sprake. We zongen er nog van in de gezang 254. Die drie coupletten die over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest gaan. Nou, je bent daar niet zomaar op uitgekeken en over uitgedacht over de Heilige Geest. Dus nu, na deze 2 weken nog eens. Maar er is ook nog wel een andere reden, gemeente, om die aandacht voor de Heilige Geest gespannen te houden. En dat is namelijk dit, dat die uitstorting van de Geest op dat Pinksterfeest het laatste feest is dat de Heere God aan zijn kerk hier op de aarde heeft gegeven. Hier op de aarde. De kerkelijke feesten die buitelen vanaf november, eind november, december zo over je heen, hè. Het feest van de geboorte van de Heer Jezus. Dan krijg je de gang van Jezus over deze aarde, die naar de diepgang van zijn lijden gaat, van zijn dood. Dieptepunt en hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. Dieptepunt voor hem, hoogtepunt voor ieder die het van hem verwacht. Dan krijg je op de derde dag het feest van zijn opstanding uit de doden, het open graf. Dan het feest van zijn hemelvaart, 40 dagen later. Dan Pinksteren, uitstorting van de geest. En dan wordt het, wat de kerkelijke feesten betreft, eigenlijk stil. En dat merk je ook aan het kerkelijk jaar, hè. Al die zondagen die daarna komen, die zijn eigenlijk, ja, niet kleurloos. Maar ze zijn wel zonder bijzondere hoogtepunten. Totdat je bij die laatste zondag van het kerkelijk jaar komt, de zondag van de voleinding. De zondag waarop je speciaal uitkijkt naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat wacht nog. Dat heeft Gods kerk nog te goed. Dat is nog niet geweest. Maar de Geest, gemeente, is er onder andere toch om zijn kerk te begeleiden en dus ook ons te begeleiden op weg naar dat nog restende, maar ook allergrootste feest. Paulus schrijft er ergens over in 2 Korinthe 5, als hij over de wederkomst van de Heer Jezus nadenkt, dat de Geest ons daarbij als onderpand is gegeven. Dus wie met de Geest leeft, die leeft ook zo naar de wederkomst toe. En wil je naar de wederkomst toe leven, dan heb je de Geest ook nodig. Vandaar indringend, wat doet nu de Geest? Nou, dat kun je in 1 preek dus niet behandelen. Maar in Filippenzen 3 zegt Paulus daar iets heel bijzonders over. Dat gaan we bekijken. En wij volgen de tekst maar op de voet vanmiddag. De dienst, de geest leert God dienen. En daar komt dan dat woord besnijdenis bij. Dat is het eerste stukje van de tekst, hè. Wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. En dat verbindt ons met Israël als eerste punt. Dan leert die geest ook in Christus Jezus roemen, dat is het tweede. En als derde leert de geest dan om niet op het vlees te vertrouwen. Dus we volgen de tekst zoals die er staat en we hakken dat in 3 stukjes. Daarbij, gemeente, wil ik maar even waarschuwen, want het eerste stukje is het meest ingewikkelde, vind ik. En misschien vindt u dat ook. Dus als u denkt van wat moet dat worden, dan kunt u zich troosten. Alleen het eerste punt is ingewikkeld. Dus met de warmte is dat misschien nog wel goed om dat even samen onder ogen te hebben. Nou, dat eerste punt dan dus. Wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. Ik kan me indenken, gemeente, dat u dat wat vreemd vindt klinken. Wij zijn de besnijdenis. Want u denkt allicht, wij zijn toch niet gedoopt? Wij zijn toch christenen, gemeente van de Heer Jezus, uit de heidenen. Natuurlijk in de grond ook uit Israël, want daar is het toch allemaal begonnen. Maar uit de heidenvolken, en dan is de doop toch de vervulling van de besnijdenis. Hoe kan Paulus dat nou zeggen? Wij zijn de besnijdenis. Ja, want hij zegt dat ook nog eens met extra nadruk. Op het woordje wij ligt die nadruk. Wij zijn de besnijdenis. En de HSV heeft dat nog eens uit laten komen door vervolgens te spreken over wij die God in de geest dienen. Waarbij dat woordje wij cursief gedrukt staat, dat is er dus tussen gezet. Maar nog maar eens om dat woordje wij te benadrukken. Wij zijn de besnijdenis. Hoe kan dat nou wezen? Want dan denk je aan Israël. Gods volk toch al in het Oude Testament. Het volk waarin hij als eerste zijn roeping tot geloof heeft gegeven. Waarmee hij zijn verbond heeft gesloten. Waarvan de besnijdenis het teken was. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Nou, dat zit zo, gemeente. Als Paulus hier dat woord besnijdenis noemt, dan stelt hij zich eigenlijk tegenover de manier waarop de geestelijke leidslieden van het volk Israël toen het volk Israël zagen en daarbij ook de besnijdenis ter sprake brachten. Paulus moet daar niks van hebben, de manier waarop dat daar gebeurt. En dat merkt u in vers 2, hè? In vers 2 staat, let op de honden. Deze of geen van u heeft misschien een hond, die kan maar niet weten. En dat zal vast een mooi huisdier wezen. Maar u weet misschien ook dat honden in het Oude Testament, daarbij het volk Israël, dat waren hele minderwaardige dieren. Beter een levende hond dan een dode leeuw, zegt de prediker. Dat geeft ook iets van die minachting weer. Dus daar zit hier ook minachting in. Let op de honden. En dan kijkt hij naar Israël. En naar degenen die in Israël geestelijke leiding geven. Dat komt natuurlijk hard aan. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Komt ook al slecht aan. Let op de versnijdenis. Dat viel er misschien ook al op, hè? Er staat in vers 2 niet besnijdenis, er staat versnijdenis. Dus dat klopt voor je gevoel al niet. En dat moet je dan natuurlijk verbinden met die volgende woorden in onze tekst. Wij zijn de besnijdenis. Met andere woorden, wat in Israël besnijdenis heet, dat wordt door de manier waarop er in dat volk Israël in die dagen mee wordt geleefd, dat wordt tot een versnijdenis. Dat is niet meer zoals de Heere God dat heeft bedoeld. Dat is niet meer naar het teken dat hij daarvan heeft gegeven. Versnijdenis. Versnijden. Dat is in stukken snijden. Ja, dat kleine velletje bij de besnijdenis. In stukken snijden. Daarmee gaat ook de hele betekenis teloor. Het is eigenlijk een soort verminking, zegt Paulus. Het heeft geen enkel nut meer. Het straalt niet meer uit. En hoe kwam dat nou? Dat kwam omdat in die tijd waarin die brief aan Filippi geschreven wordt door Paulus, aan die heidengemeente, daarbij het volk Israël de gedachte heerste van wij zijn het volk van God. En niet alleen wij zijn het volk van God, maar wij zijn ook exclusief het volk van God. Wij zijn als enige het volk van God. En alles wat zich daar buiten beweegt, die vreemde beweging rond Jezus, die gekruisigd is, nou dat weten we allemaal, dat hebben we meegemaakt, maar die wonderlijke gedachten over zijn opstanding, die zich noemende christelijke gemeente die daaruit samengekomen is, die Paulus, die de halve wereld rondreist om een gemeente op die grond te stichten, dat is allemaal niks. Dat hoort niet bij het geloof, dat hoort niet bij God. Dat is ketterij. Sekte misschien, zou je kunnen zeggen. Het volk van God wordt heel duidelijk beperkt tot alleen hen die vanuit het Oude Testament en met exclusief het Oude Testament de besnijdenis onderhouden. En die zo, zegt Paulus dan, uit de wet gerechtigheid ontvangen. En niet door het geloof in Jezus. Ze zeggen dus niet alleen dat ze volk van God zijn, gemeente. Maar ze zeggen ook dat ze alleen volk van God zijn. En daar veegt Paulus de vloer mee aan. Dan zegt hij, dat is helemaal de plank misgeslagen. Want besnijdenis, teken van Gods verbond, dat werkt niet in Israël op de manier zoals zij het doen. En dan zal hij ongetwijfeld gedacht hebben, gemeente, aan Deuteronomium 30 vers 6. In Deuteronomium 30 vers 6, daar zegt Mozes, net voordat het volk het beloofde land binnengaat, de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Dus besnijdenis, dat is niet zomaar dat uiterlijke lichamelijke wat daar gebeurt bij die jongetjes op de achtste dag na de geboorte. Besnijdenis, dat gaat ergens om. Besnijdenis, daar wil de Heere God je ergens toe brengen. Waar wil hij je toe brengen? Hij wil je brengen tot de besnijdenis van het hart. En wat is dat nou? Nou, daarvan zegt Mozes in vers 6. Dat is dat je de Heere, je God, gaat liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, zodat je zult leven. Dat wil die besnijdenis doen. Dat wil die bewerken, bewerkstelligen, om zo te zeggen. Dat mensen God gaan liefhebben. En dat hun stenen hart verandert wordt in een vlezen hart. Daar heb je weer het werk van de Heilige Geest, hè, in Ezechiël. En dat op die manier God wordt gediend. En God wordt geëerd. En dat is natuurlijk allemaal gericht, gemeente, op degene om wie het in het Oude Testament al gaat, namelijk de komst van de Heer Jezus. De vervulling van de belofte van de Messias, van de profeet, de priester en de koning. Maar wie dat verwerpt, wie denkt dat hij nog niet gekomen is in het Nieuwe Testament, wie daar niks van wil weten, ja, die zit op een totaal verkeerd geestelijk spoor. Die is het nut van de besnijdenis kwijt en het is alleen tot een verminking verworden, om zo te zeggen. En die Filippenzen, die hebben daar natuurlijk iets van geroken, die zijn er door in verwarring geraakt. En nou bemoedigt Paulus en dan zegt hij van, mensen, wees nou niet ongerust, jullie zijn de besnijdenis. En ik met jullie, omdat ik de Heer Jezus ook ben tegengekomen en mezelf door hem heb laten bekeren. Wij zijn de besnijdenis. Daarvan heb je ook een teken, de doop, de christelijke besnijdenis immers. Maar wees niet ongerust, jullie vallen er niet buiten, je valt erin. Dienen van God door de geest. In die christelijke besnijdenis, in de doop, in het geloof van en in de Heer Jezus. En dat mag in de gemeente gebeuren, dat mag ook in de eredienst gebeuren. Want dat wordt gezegd, gemeente, door dat woord God in de geest dienen. God in de geest dienen. Want dat woord dienen, dat is niet wat wij daar meestal in lezen, en zoals het ook wel vaak voorkomt in de Bijbel, namelijk die dienst als een nederige knecht, hè, als een slaaf, om zo te zeggen. Dat woord dienen hier, dat slaat op de tempeldienst. Bij de tempel in Jeruzalem, dan ben je dus weer bij het Jodendom, weer bij het volk Israël. En daar wordt de eredienst aan de Heere God gevierd. Daar worden de offers gebracht, daar wordt het lied gezongen, daar worden de schriften geopend, daar in de dienst in de tempel. En ook door dit woord te gebruiken, verwijst Paulus dus naar het gebruik in Israël, de dienst in de tempel. Daar wilde de Heere God ook zijn gemeente ontmoeten. En hij snijdt die gedachte af dat dat exclusief Israël zou zijn, exclusief Jeruzalem. Nee, zegt hij, dat is ook bij jullie hier in Filippi het geval. Als jullie als gemeente samenkomen, dan is dat eigenlijk tempeldienst. De tempel is in het Nieuwe Testament immers de gemeente van de Heer Jezus. En dan zet ik het gemeente dus ook maar even hier onder ons, in de gemeente van Dordrecht-Zuid. U bent hier in tempeldienst bij elkaar. U bent hier in de eredienst bij elkaar. En laat u niet wijsmaken dat u er niet bij zou horen. Juist in het dienen van God in de geest word je daarin verbonden met Israël. Ja, dat zeg ik er wel bij. Verbonden met Israël. Want als je dit zo hoort, gemeente, dan zit er een geweldige kloof tussen het Israël van toen en de gemeente van toen, de christelijke gemeente van toen. En dat zij zo, maar blijft staan dat die kloof wel waar mogelijk overbrugd moet worden. Wij komen niet van Israël af, wij komen ook niet van Israël los. Dat is en blijft immers, gemeente, onze oudste broeder, hè? Israël. En als vorige week, als vorige maand, de staat Israël 70 jaar bestond na 1948, dan komen al die gedachten weer op gang. Dan verbind je dat weer opnieuw met dat volk Israël. Dat volk waar God inderdaad als eerste zijn belofte heeft gegeven en waarmee die nog niet klaar is. Nee, lees Romeinen 8, 9 tot 11 maar. God is nog niet met Israël klaar. En wij zijn dus ook niet met Israël klaar. Lang niet. Er is een verlangen om ook met dat volk dat evangelie van de Heer Jezus te delen. Dat mag. Want de dienst is ons gegeven door de Geest. Nou, dat is punt 1. Twee is dat die Geest dan ook iets in je hart gaat bewerken en in je mond. Namelijk dat je Christus Jezus gaat roemen. Christus Jezus roemen. Ja, hoezo? Waarom? Met wat voor inhoud? Waarom zou je dat doen? Christus Jezus roemen. Nou, laten we eens kijken, gemeente, en dan kom je toch weer in het Oude Testament terecht. Paulus noemt daar als eerste de naam Christus. Ik had de gezant aan weten dat dat een Griekse benaming is voor Messias, hè? Dat is Hebreeuws. En dat dat weer de Hebreeuwse naam is voor het Nederlandse gezalfde. Christus, de Messias, de gezalfde. Oftewel de profeet, priester en koning. Zo wordt hij in het Oude Testament al uitgetekend. Zo wordt hij beloofd. Als profeet. Dus de woorden van God sprekend en ook oproepend om de woorden van God te volgen. De priester. Degene die offert. En dat deed die grote Messias heel uniek. De priester die zichzelf offert. Die zijn leven offert. Om u en jou en mij te redden van zonde en schuld. Mijn priester die mijn schuld ontbindt. Zingt gezang 446 van het oude liedboek. Schitterende woorden altijd weer. Mijn priester die mijn schuld ontbindt. En mijn weg waarop ik treed. En dan de koning. Degene die het daarom over je leven te zeggen mag hebben. Degene bij wie je graag onderdaan bent. Juist daarom. Omdat hij jouw schuld, uw schuld op zich wil nemen. Nou daarin, zegt Petrus, daar, zegt Paulus, daarin heb je Jezus gekregen. Christus Jezus namelijk. Jezus is de Messias. Jezus is de van God gezonden. En in datgene wat hij is komen doen op de aarde, in datgene wat hij volbracht heeft, daarin zal je roem zijn. Daar zul je over zingen. Daar zul je schuilplaats invullen. Daar zul je van overvloeien van dankbaarheid. Nou gemeente, laten we dat nou maar klip en klaar vragen aan elkaar. Wilt u dat? En doet u dat ook? Roemen in Christus Jezus. Bij het kruis komen. Daar je ellende en je schuld neerleggen. En dan beleven dat hij die schuld overneemt. Dat hij er aan dood gaat. Maar dat hij ook weer overwint in zijn opstanding. Is dat reden voor u en jou om te roemen in hem? Daar is de geest ook voor. Om dat te leren. Dat weet je heel zeker, hè? Want als de Heilige Geest wordt uitgestort, gemeente, dat wordt dan in Handelingen 2 beschreven, dan gaat de Bijbel open, hè? Er gebeurt een heleboel in Handelingen 2, maar fundamenteel is dat de Bijbel open gaat. Die gaat over bij Joël 2, Joël 3. Het zal geschieden in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten. En het zal geschieden dat iedereen die mij aanroept behouden zal worden. En dan komt die Pinksterpreek van Petrus. En lees het maar na, als u het niet helemaal helder hebt, in vers 21 tot en met 40. Die preek is één en al Jezusverkondiging. Eén en al. Gaat de Bijbel nog bij Psalm 16 open, enzovoorts. Maar helemaal gericht op datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat leert de Geest dus, om dat helder voor ogen te krijgen. En om dat in je hart te krijgen. Om daaruit te gaan leven. En om daarin te roemen. Daartoe is hij immers gekomen. Is dat voor u een vreugde? En wilt u daar en daarop alleen staan en roemen? Dat is de vraag. En misschien is het goed, gemeente, om niet al te snel ja te zeggen. Ja, dat vindt u natuurlijk raar, hè, dat u dat zo zegt. Die dominee die vraagt daarom en dan zegt hij, geef nou niet te gauw ja antwoord. En toch vraag ik dat, zeg niet al te gauw ja. Want kijk eens even in dat laatste stukje van vers 3. Hè, in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Dat staat daar niet voor niks. Niet op het vlees vertrouwen. Wat is dat? Nou, bij Paulus is het woord vlees vaak dat zondige, dat verkeerde. Datgene waar je mis in bent en dat je schuldig voor God doet staan. Dat betekent het hier ook wel in tweede instantie, maar het zet wel op een hele speciale manier in. Vlees in deze context, gemeente, dat is dat je je op jezelf laat voorstaan. En dan met name natuurlijk op datgene laat voorstaan waar je toch wel aardig tevreden over bent. Ja, dat. En dan kan het even pijnlijk worden, hè? Want laten wij onszelf nou eens even goed doornemen, gemeente. U en jij en ik. Het risico is groot dat wij op de een of andere manier geestelijk, hoeveel we ook bij de Heer Jezus horen en hoeveel we er ook van verwachten, dat we toch nog iets in onszelf houden waarvan we zeggen van, ja, dat is nou toch wel mooi van mij. Dat is toch wel mooi dat ik dat heb. Dat is toch wel mooi dat ik dat zo doe. Daar kan ik toch wel aardig tevreden over wezen. En een volgende stap, tijdens het is dat de Heere God daar ook wel aardig tevreden over kan wezen. Dat zult u natuurlijk zo niet zeggen. Maar ik denk dat je wel weet, ik weet het tenminste wel, hoe makkelijk dat er bij jezelf insluit. Dat je toch nog wel aardig tevreden kunt wezen. Dat er ook nog wel mooie dingen zijn. Maar Paulus leert, waar dat is, daar is dat niet van jezelf. Dat is daar geen eigen capaciteit, geen eigen kwaliteit. Dat is dan vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus. En als je het van jezelf denkt te hebben, dan zit je op een verkeerd spoor. Laat dat nou niet gebeuren. En Paulus mag dat zeggen, gemeente. Hij mag dat zelfs heel erg zeggen, want als er één is die dat heeft afgeleerd, dan is hij het. Want als er één was die hoog met zichzelf in de boom zat en die het ook goed met zichzelf getroffen had voor zijn bekering, dan was het Paulus. Hij schrijft er ook over in, vers 5. Daar heb je als het ware het geestelijke cv van deze apostel. Nou, dat ziet er goed uit hoor. Leest u even mee. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Nou, dat zat met die Paulus wel goed. En overal waar die ergens in het Jodendom zou solliciteren als Farizeeër, als schriftgeleerde, met zo'n cv, hij zou achter elkaar worden aangenomen. Alle kandidaten ze verder zou die achter zich laten. Wat zag dat er prima uit? Naar de wet onberispelijk. Je zal het van jezelf kunnen zeggen. Maar wat zegt diezelfde Paulus, als die eenmaal de Heere Jezus heeft ontmoet, en als die eenmaal de Heere Jezus echt heeft leren kennen, dan zegt hij in de vuilnisbak ermee. In de kliko. Verbrand die boel. De Heere God kan er niks mee beginnen in zijn dienst. Ik meende een heleboel opgebouwd te hebben. Ik heb het allemaal moeten loslaten. Waarom? Vers 8. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade heb ervaren. En ik beschouw het als vuilnis, opdat ik Christus mag winnen. Dat is dus de weg, gemeente, om Christus te gaan roemen. Alles van jezelf, lelijk of mooi, weg. In de vuilnisbak. Aan de voet van het kruis. En alleen maar winst hebben uit het werk en het bloed van Christus. Het is echt, als de Heilige Geest gaat werken, heel scherp, gemeente. Je kunt het niet allebei een beetje doen. Het is 0% van jezelf. Het is 100% van Christus Jezus. En als je het zo gaat zien, ja, dan word je er voor je gevoel slechter bij. Maar ik verzeker u, gemeente, je wordt er beter van. Je wordt er beter van door hem. Voor jezelf. En ook als je gaat rondkijken in de gemeente. Want zolang wij nog bij onszelf wat van die dingetjes hebben die we van onszelf toch wel aardig vinden, goed vinden, uit onszelf, gaan we eigenlijk ook anderen daaraan meten. En anderen daar ook beoordelen. En dan komen we misschien nog een beetje beter uit. Maar de Geest leert om helemaal op Christus Jezus te vertrouwen, zo in de Geest te leven. En als je dat doet, gemeente, dan wil je ook je medegemeenteleden zo zien en zo benaderen. Niet allereerst met wat doet hij goed en wat doet hij fout. Maar allereerst, principieel en hooguit, is dat nou zo'nzelfde mens. Zo'nzelfde mens die afziet van zichzelf en die het alleen van de Heer Jezus verwacht. En die alleen op hem roemt. Dat schept verbinding. Dat schept een geestelijke band. En zo persoonlijk en samen op weg naar dat feest dat nog komt. Die wederkomst van onze lieve heiland. Zo de hemelpoort en de poort van het Nieuwe Jeruzalem zien opengaan. Want iedereen die 100% in Christus Jezus roemt, die zal daar ongetwijfeld welkom zijn. Om daar door te zingen de lof van het Lam. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heere onze God, lieve Vader in de hemel door onze Heer Jezus Christus. Dat zou toch ongetwijfeld het mooiste zijn dat zou kunnen gebeuren na een tekst als deze. Dat we ervoor bewaard worden, dat we roemen zouden anders dan in de dood van u, Heer Jezus Christus. En dat we ervoor bewaard worden dat we iets anders zouden noemen dan alleen dit mysterie zo groot. Daar wilt u ons bij brengen. En zo namen we dat lied op de lippen. Wij danken u voor dit woord. Een woord dat ons klein maakt. Maar dat is dan toch ook maar het beste. Want het is een woord dat u, Heer Jezus, groot maakt. Het grootst maakt. Door God gegeven. Door de Heilige Geest bewerkt. Zo roemen wij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij bidden u dat wij dat echt 100% mogen leren. Trek ons erbij als we het er nog niet bij zouden horen innerlijk. Als we er weerstand tegen hebben, als we er tegen afzetten. Bewaar ons opdat we niet verloren gaan in zulk een ongeloof. Breng ons bij het kruis. Breng ons bij het open graf. Regeer ons zo door uw woord en geest. Wij bidden u daarbij voor uw oude volk, nog steeds uw volk, Israël. U zette uw speerpunt van liefde daar in deze wereld. Om via dat volk uw liefde te verbreiden in steeds wijdere kringen de hele wereld door. En zo hebben wij daar heel veel aan te danken. En zo zijn wij blijvend aan dat volk verbonden. Zoals u. En wij bidden voor hen. Vooral geestelijk. Natuurlijk ook maatschappelijk en economisch en politiek en in die woelige wereld van het Midden-Oosten rondom hen, maar vooral geestelijk, dat hun ogen open zullen gaan voor dit mysterie groot. En dat ze zullen mogen ontdekken wat Petrus al zei, dat de Messias Jezus is. Opdat zo het ongeloof wijkt tot geloof en ook daar de besnijdenis in geloof echt van nut zal zijn. Wij danken u voor deze zondag die u ons gaf, met alle geestelijke elementen daarin. Laten we het in ons hart mogen bergen, mee mogen nemen dat de dag van morgen, ja in heel deze week, dat het voedsel brood voor ons hart is. Bewaar ons voor alles wat ons schade kan. Doe ons leven uit geloof, hoop en liefde en maak ons vol van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 105, vers 1 en 2, belijden ons geloof en zingen vers 18. Psalm 105. nauwe verbondenheid aan de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons geloof. Met deze woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga nu heen in vrede, ontvang daartoe Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.